Zo, daar zijn we weer.
Ja, aflevering, ik heb er zin in.
Ja, aflevering 3 alweer. Heb je nog reacties gehad van de vorige uitzending?
Ja.
Vertel.
Ja, mensen vonden het nogal rellerig, geloof ik, omdat het over wijn ging, wat ik eigenlijk niet zo goed kon voorstellen.
Nou, het ging wel veel over wijn, dat vond ik achteraf zelf ook wel, maar ja, het was functioneel, dacht ik.
Functioneel wijn.
Functioneel wijn, ja, dus... Dat een betekenis. Dus maar goed, we gaan deze week...
Minder wijn.
Altijd goed. Een balansdag. Een balansuitzending. Ik heb nog wel reacties gehad. Een van de reacties was... Met veel plezier naar aflevering 1 geluisterd. Gevarieerd programma. Professionele verbindende muziekjes. Geluid is nog een klein verbeterpuntje. Dr. Vocht is nog wat ver. Dus ik heb je nu wat harder gezet. En gezegd dat je de microfoon echt in je mond moet nemen. En een andere tip is... Duidelijk articuleren. Af en toe zeg je lieverd. Maar het lijkt wel of je lieverd zegt. Maar ik zeg ook heel vaak lieverd.
Zeker.
Ja, dat ben je toch ook. Dus nou ja. En hij sluit af. Zij sluit af. Ik verheug me op aflevering 2. Dat is van Carla Sigerto uit Oesgeest. Nou, wat een leuke reactie is dat toch?
Ja, toch wel leuk wat feedback.
Precies.
We moeten een beetje in onze rol groeien.
En nogmaals, als er reacties zijn, stuur ze naar ons via Twitter of via de website. Of ook gewoon met een mailtje kan ook. Dat zou heel erg mooi zijn. En volgens mij zijn we er klaar voor.
Hebben we een programma wat we even aan kunnen
komen? Ja, ik heb al wat dingen bedacht. Maar ik zou zeggen, laten we gewoon de flow beginnen. En dan gaan we gewoon... We houden
iedereen even in spanning.
Precies. Niet zoveel geneeskunde deze keer, maar wat meer klassieke muziek en wat over eten en koken. Ik denk dat dat volgens mij wel een leuke mix is in deze decembermaand. Maar ik weet niet, we zullen het zien.
Misschien COVID.
Nee, deze keer even niet. Even een moment van rust. Toch? Nou ja, we zullen het zien. Ik ben er klaar voor.
Ik ook.
Nou, dan gaan we beginnen. Aflevering 3 van Is er een dokter in de podcast? Nou, we zijn weer begonnen. En we beginnen natuurlijk altijd met het nieuws.
Ja. Ja.
Dus even kijken, wat is er in het nieuws geweest? Ja, het is natuurlijk, nou, misschien dan toch nog even COVID. Ja, dat is een COVID-ontwikkeling, hè? Het is natuurlijk de vaccins die komen eraan.
4 januari, hè?
Ja. En ze zijn een beetje aan het opbieden wie nou het meest effectief is. Vind ik ook wel interessant. 94%, dan weer 95%. Toen weer 60%. Maar als je er wat aan morrelde, was het toch weer 95%. Ik zei op Twitter ook al, dat is straks wel een soort president Trump. Ons vaccin werkt 200%. Ja. Dat kan allemaal. En wat hebben we nog meer gehad? Nou, misschien moeten we daar de volgende keer dan weer even over bijgepraat worden... door ons COVID-expert Janneke Stalenhoef over het gebied van COVID, vaccins. En je had nu ook tocilizumab. Dat was eerst, werkte dat niet, toen weer wel, toen weer niet. Nou ja, dat is soms ook, het is ongelooflijk moeilijk om te volgen. Dat is er nog meer in het nieuws geweest. Er is ook de gluwijn. De gluwijntest in het Parool.
Ja, dat zag ik ook. Ja, dat Parool had wel leuke nieuwtjes deze week.
Het is ongelooflijk, de gluwijn is helemaal hip.
Ja, en ik zeg het zelf ook, mensen die hebben natuurlijk niks te doen. Die kunnen niet naar een café, dus dat gaan ze doen. Dan drinken ze gluwijn op straat.
Ja.
Met een glaasje gluwijn te wandelen ze door de stad. En het is een soort meet and greet. Het nieuwe uitgaan is gewoon de markt bezoeken.
En dan
of
een
bijenkorf.
Beetje. En dan? Beetje borrelen.
Een beetje borrelen.
En drinken. Ja. Maar dat mag vast weer niet. Of zal vast weer op een gegeven moment worden gezegd dat mag niet. Stop ermee.
Ja, maar ja, zolang iedereen maar een beetje op afstand zit, dan is er niks aan de hand. Maar ja, mensen gaan inderdaad, die doen alsof ze naar de markt gaan.
Ja.
Om boodschappen te doen, maar blijven dan gewoon op de hoek staan.
Echt waar?
En echt allemaal jongeren staan daar. Scholieren staan daar met flesjes bier op de brug. Op de hoek van de markt.
Oh.
Quasi marktinkoop te doen. Terwijl ze eigenlijk gewoon aan het gezellig aan het borrelen zijn.
Nou ja,
en die gluwijn, eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè?
Ja. En er is nog meer nieuws. Want Yvette van Boven heeft met Homemade Basics het Gouden Kookboek 2020 gewonnen. Ja. En dat is de prijs voor het beste Nederlandse kookboek van het jaar. De andere genomineerden waren Inmaken van Jona Freud en Noni Kooijman. Spicy Chef van Sunil Buhadur en Hasne Bouassa. God, dat is wel een tongbreker zeg. Vis voor Beginners van Mirjam van der Rijst en Harold Pereira. En Wereldse Bouillons van Mariana Snel. En de jury heeft meerdere gerechten uit alle kookboeken bereid. En daarop haar beslissing gebaseerd. Nou
en, superleuk.
Ja, en daar hebben we nu even een opera momentje, Lieverd. Want kijk maar eens even onder je stoel. Wat ligt daar? Kijk maar. Hier is het. het.
Nou, wat een verrassing zeg.
Ja hoor.
Ja, hè? Moet je alleen met basics.
Ja.
Van die vet van boven.
Nou ja. Ja, ik moet je alleen helaas weer.
Dat staat er ook op. Het Gouden Kookboek 2020.
Ja, ik moet je alleen meteen wel teleurstellen. Want we gaan het weggeven aan de luisteraars. Oh. We proberen elke week een prijsvraag. Dus dat komt straks dan wel weer terug.
Het is wel echt een heel mooi boek, jongens. Ja. Dus als je dit wint, nou.
Dan zit ik me alleen te bedenken. Yvette is mijn buurvrouw. Dus als ik haar nou even vraag om over dat boek te vertellen, dat is misschien wel leuk. Dan ga ik, loop ik eventjes, vind het erg, dan loop ik even door. Dan zet ik even pauzemuziekje op en dan ga ik even halen.
Je wilt niet dat ik nu gewoon even iedereen vermaak?
Ja, dat mag ook wel.
Nee, maar het is prima dan.
We zetten even een pauzemuziekje op. Ik ren even de buurvrouw. Ga ik even de buurvrouw halen. Ja. Even kijken of ik een leuk muziekje heb. Is dit wat misschien? Ik ben zo terug.
Oké. Okay.
Zo, daar zijn we, hè? Mooi. De buurvrouw. Ik heb de buurvrouw meegenomen.
Ja, ik ben nog hijgend.
Ja. Yvette van Boven is hier live in de uitzending. Het is de eerste keer dat we echt een gast hebben hier in de uitzending. Ja, normaal bellen we altijd. We zitten op 1,5 meter en met maximaal 3, dus het mag net. Want we houden ons natuurlijk wel aan de kroonregels. Yvette, nou gefeliciteerd met je prijs. Dat was de gouden kookboek. En wat betekent dat voor jou?
Nou, gek genoeg, dat klinkt een beetje kinderachtig. Dat betekent heel veel voor mij. Dat is heel grappig. Ik maak natuurlijk al heel lang kookboeken. Nu ruim 10 jaar. Maar het is dus heel erg leuk om na 10 jaar nog steeds zo'n bevestiging te krijgen. Ik sta elke week in bladen en kranten en weet ik het allemaal. Dus op een gegeven moment wordt het een beetje soort van zelfsprekend. Dus ja, ik ben dan toch een beetje zenuwachtig als ik zo'n boek mee in de verkiezing gaat. Ja. Dan denk ik, ja, laat anderen maar winnen. Want ja, die hebben misschien juist die aandacht nodig. Ook mensen die net debuteren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik ben dan toch heel trots als ik dan toch win. Ik had het heel erg niet verwacht. Nou, nee. Dat was het eigenlijk ook.
Ja. En met een gouden labeltje.
Ja.
En in de boekhandel.
Een gouden sticker. Ja.
We hebben het boek inmiddels nu uitgepakt. Maar er staat ook op. Het is het makkelijke recepten voor elke dag.
Ja.
Echt iedereen kan maken.
Echt iedereen kan maken. Ja.
Zit er ook nog een... Heb je nog een geldbedrag dan
geworden?
Of is het gewoon een
disclaimer?
Nee,
je krijgt geen geldbedrag. Maar je krijgt er wel heel veel aandacht door. Ja. En dat is natuurlijk ook heel leuk. En dat betekent gewoon meer boeken verkopen. Dus dat vind ik een prijs genoeg.
Ja. En waardering voor je werk. Ze hebben het gemaakt, las ik. Ze hebben dus een aantal gerechten uit de boeken gemaakt. Ze hebben niet gewoon gekeken. Dus ze hebben ook gekeken. Dus het werkt.
Het werkt. Nou ja, goed. Ik heb zelf ook wel eens in de jury mogen zitten. Heel lang geleden. Het is inderdaad zo. De juryleden testen zelf ook recepten uit. Maar dat is de enige manier om erachter te komen of iets werkt.
Ja.
En ik zei ook van makkelijke recepten voor elke dag die iedereen kan maken. Het was een beetje mijn instelling. Dat ik merk, omdat ik schrijf voor groot publiek recepten. Voor de krant en voor een damesbladen.
Ja.
Met vrij veel lezers. Dus je moet heel... Dus ik merk dat ik heel groot, breed publiek aanschrijf. Ja. En daarmee probeer ik dan ook nog echt heel makkelijk. Dus echt dingen die bij de supermarkt te krijgen zijn.
Ja.
Dus niet dat je daar helemaal voor moet omvieren. Maar wel net een beetje leuker dan dat je zelf had kunnen verzinnen. Dus dat is een beetje de insteek. En ik merk dat ik daar mensen heel erg leuk vinden. En dat was grappig. Want ik was eerst vroeger zocht ik veel erger naar wat ingewikkeldere dingen. Of iets van echt verrassend. Maar mensen willen helemaal niet heel. Nou, willen wel heel verrassend, maar niet te moeilijk. En ik vind al gauw iets moeilijk. Dus als je zelf heel veel kookt, vind je helemaal niks moeilijk. Maar dan kom je achter dat mensen die niet zo heel veel koken, heel veel moeilijk vinden. Dus.
Ik vind ook vaak als je het een paar keer heb gemaakt, dan wordt het makkelijk. Maar de eerste paar keren, dan is het vaak ook nog lastig. En als je dan zo'n recept doorneemt, dan ben ik er vaak aan het kijken. Denk ik van,
daar zitten recepten in waarvan ik echt dacht, dat is wel eigenlijk wel heel erg eenvoudig. Zal ik het wel erin zetten? Heb ik het toch gedaan? En die slaan dan echt aan. Dat is dan ook heel grappig.
En zijn dat dan studentenhuizen die zeggen, nou, dit werkt echt supergoed?
Nee. Van jong en oud.
Jong en oud.
En het grappige is, want ik was eigenlijk begonnen met een kinderkookboek maken.
Ja.
Puur omdat ik zelf als kind heel graag kookte. En ik een kookboek had dat ik verslonden heb. En ik het nog steeds in de kast heb staan. Helemaal zonder kaft op me inmiddels. Maar dat was helemaal met stripverhalen. Dus in elk tekeningetje werd daar iets gedaan. En zag je kinderen iets koken. Nou, in dit boek zitten ook heel veel stripverhaaltjes. Ja. En zo was ik een beetje begonnen. Maar toen kwam ik er eigenlijk kokend achter. Ik heb zelf geen kinderen, maar wel veel petekinderen of veel buurkinderen. Kwam ik erachter dat eigenlijk heel erg veel kinderen heel goed kunnen koken. En soms heel veel volwassenen helemaal niet. Dat niveau eigenlijk gelijk is. En een kind van 9 kan soms heel veel.
Ja,
okay. Dus ik dacht, ik moet die kinderen gewoon heel serieus nemen. Je moet helemaal niet lopen tutten van, dat is een kinderkookboek. Kinderen kunnen dat prima doen. En als het moeilijker is, dan kunnen ouders altijd helpen. En dan steken die er ook nog eens wat van op. Ja.
Ik zie inderdaad plaatjes hier pasta maken. Gewoon in 4 plaatjes uitgelegd.
Ik heb wel gezocht naar in dit boek. Ja. We hadden het hier heel even stiekem al over rennend van huis naar huis. Over gezondheid en zo. Dus ik heb wel in het boek gezocht naar een beetje een balans. Van als het dagelijks koken is, dan moet het ook voor iedereen te maken zijn. Maar dan moet het ook een beetje normaal eten zijn. Dus niet alleen maar spareribs, zeg maar. Terwijl ik dat heel lekker vind.
Ja.
Maar niet elke dag.
Ja, dat heb ik zelf dan wel. Van wat is nou gezond koken? Hè? En dan heb je toch, als je lekker gaat koken, dat het dan toch wat vetter en wat voller zou moeten zijn. Maar dat het meteen ongezonder is. Wat is jouw gedachte erover?
Wat ik grappig vind, is dat ik ben gestopt bij, ik werk voor Libelle en heb ik ooit een gesprek gehad en gezegd van luister, ik ga de lijnrecepten, die willen zij heel graag, eens in de zoveel tijd, die ga ik niet meer schrijven, want ik ben geen voedingsdeskundige en ik wil geen halve waarheden of dingen die ik op internet heb gelezen schrijven. Dan moet je daarvoor gestudeerd hebben. Maar ik heb ook wel een soort common sense. Ik snap zelf ook wel dat als je elke dag een pak boter eet, dat vast niet heel erg gezond is. Maar wel heel erg lekker.
Ja.
Dus ik denk, weet je, alles is oké met mate. Dus we drinken nu ook een lekker glaasje wijn. Dat is heerlijk, maar als je dat elke dag 4 flessen naar binnen tikt, is dat best wel slecht voor je.
Dat denk ik ook wel, ja.
Maar dat snapt, denk ik, iedereen wel een beetje. Maar ik probeer dus, vandaar dus dat in het boek, ik durf niet in percentage te zitten, maar laten we zeggen 3/4, heel veel groente is eigenlijk.
Ja.
En veel vezels, want daar hou ik zelf ook heel veel van.
Sommigen zeggen dat je overal boter en spek, dat moet er altijd bij, want dat maakt eten echt super lekker.
Het is ook zo. Dat is ook zo. Boter en spek maakt eten ook super lekker. Ja, dat is gewoon zo. Dat is hartstikke lekker. Maar goed, als je elke dag boter en spek zou eten, dan zou het heel saai worden. Dus gelukkig is er afwisseling. En wat ik heel leuk vind, en dat merk ik, en misschien is dat iets mannelijk-vrouwelijks, dat kunnen jullie misschien beamen, is dat ik merk dat als ik tegen mijn man zeg, ga ik even iets vegetarisch maken, dan krijg ik bijna altijd een beetje een zuur gezicht, terwijl die echt nog nooit iets stoms bij mij heeft gegeten. Maar het is gewoon het idee of zo. En terwijl als ik het maak, dan zegt hij, dat is lekker zeg, jee. En dan heeft hij het helemaal niet gemist. Dus het is gewoon een soort gedachte, een soort instelling.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb wel geprobeerd om in dit boek, of sowieso in mijn werk, probeer ik mensen heel, ik probeer niet zo'n soort evangelie uit te hangen, maar ik probeer mensen een beetje minder vlees laten eten, maar zonder verlies aan smaak of dat gevoel dat ze dat doen.
Ja.
Ja, goed, ik ben zelf ook geen vegetariër, ik ben dol op spek, maar ik vind dat alles wel een beetje, soms wel een beetje minder kan. Ook voor de dieren en ook voor het milieu. Ja. Niet alleen voor je lijf.
Ja.
Nee, het moet allemaal in balans zijn uiteindelijk.
Een beetje in balans, maar ik vind dat heel vaak zo'n tutwoord. Want ik ben zelf helemaal niet van balans. En ik kan zelf heel goed de bocht uitvliegen. Maar ik probeer dat in een boek niet allemaal neer te zetten.
Nou, over balans gesproken. We hadden net de nieuwsrubriek. In de Parool stond een heel leuk stuk over een boek. Dat heeft eigenlijk alle doktersrecepten uit 1593.
Onwijs leuk. Ik wil dat heel graag lezen.
Ja, dat is echt heel bijzonder. Want ze hebben ze ook nagemaakt en gekookt en geproefd. En dit gaat grijpt helemaal terug op de oude geneeskunde, waarbij de 4 vloeistoffen leer, wat eigenlijk allemaal over balansen gaat. Zwartgalligheid, gele gal, urine, bloed.
Mm.
En daar ook in het eten moet je daar rekening mee houden. Dus gebalanceerde maaltijden. Dus bijvoorbeeld vis is nat en koud. En daar moet je dus warm en droog moet je dat tegenzetten. Dus dan
het is
moet
bijna
je
Ayurvedisch als je dat
En dat de dokters die schreven het al in de 16e eeuw. Dit boek is in de 17e eeuw ook nog herdrukt. Het is van Carolus Battus. Dat was natuurlijk dus de 16e eeuwse schrijver. En het is dus nu weer een herdruk en ook gewoon voor de 21e eeuw helemaal klaargemaakt.
Maar staat daar ook in boter en spek? Daar ben ik dus benieuwd naar. Heb je daar iets over gelezen?
Nee, niet hier in het stuk.
Wordt er iets genoemd. Daar ben ik benieuwd naar.
Ja, ik ook. Ja. Ik ga het kopen.
Want niet alles is slecht. Maar mensen zeggen van ja, maar ik eet dan geen koolhydraat, want ik wil afvallen. Dat is natuurlijk ontzettend dom, want je moet gewoon koolhydraten eten, heel gezond. Nou, ik hoef dat tegen artsen niet te zeggen. Maar dat is gewoon heel goed. Het is heel goed, daar ga je heel goed van nadenken. Dus je moet daar wel wat van eten. En je moet wel een beetje vet eten. Het is gewoon gezond. Maar je moet gewoon niet van alles zo achterlijk veel eten.
Nee, dat klopt. Het is uiteindelijk, wat erin gaat, moet er ook weer uit. Dus je moet dat in balans hebben. Tenminste, als je wil afvallen. Hè, dus het hangt er ook een beetje af wat je wil bereiken.
Hey, ik heb een stokpaardje. Dat is namelijk keukenzout.
Hoe is het? Oh. Oh, ja.
Vragen. Nu ook even vragen.
Hoe ga jij met keukenzout om in jouw boeken?
Ik laat dat altijd aan de koker over. Dus ik ben een heel erge zoutfan.
Yeah.
Dat steek ik niet onder stoelen of banken. En ik heb ook thuis meerdere soorten zout. Ik heb als keukenzout zeezout altijd. En dat gebruik ik om water te zouten en pasta in te koken. En dan heb ik afmaakzout. Dat zijn, ik hou van het merk Maldon. Dat is een Engels merk. Het is een soort zeezout wat wordt gewonnen uit een riviermonding. Hè. Dat is een beetje brakwater. En heeft een hele mooie soort vierkanten, hele lichte kristallen die heel mooi knisperen en die heel lekker zijn op eten, op het laatst. Dus ik vind dat heel lekker om dingen nog af te maken met zout. Maar ik schrijf in mijn recepten snufzout en dan denk ik, laat ik dat even aan iemand over hoe die daarmee omgaat.
Ja.
Is dat een goede antwoord?
Ja, nee, dat is heel goed. Ja. Nou, het probleem is natuurlijk een beetje dat veel patiënten die wij zien als internisten eigenlijk worden geadviseerd om weinig keukenzout te eten. En dat zit niet zo vaak in het tafelzout of aan het toegevoegde zout wat je in je eten gegooid,
maar in dat laatste stukje wat ik nu zeg?
Nou, ook niet eens. Het zit er met name omdat het al verwerkt is in producten zelf.
Maar daar wil ik je wel graag de hand. Daar ga ik je nu meteen bij af.
Goed zo.
Ja.
Virtueel, alsjeblieft.
Ja. Nee, ik zwaai nu heel hard. Maar dat zit dus in allemaal bewerkt voedsel.
Exact.
Dat bedoel jij. Ja, maar daar kook ik nooit mee. Nee. Dat gebruik ik dus nooit. Dat vind ik echt, dat is echt zo slecht. Ja. Je hebt daar ook geen enkele besturing in wat je eet aan suiker. Daar gaat ook zoveel suiker in. Dat is echt bizar.
Ja, dus dat is helemaal wat wij willen horen. Verse producten.
Zelf maken.
Je kunt het allemaal zelf maken. Ja. Het is altijd een soort... soms zie ik mensen in de supermarkt en zie ik ze allemaal van die zakjes. En dan staat erbij bijvoorbeeld kruiden voor bolognese saus of zo. En dan denk ik, joh, dat is oregano. Dat is kruiden voor bolognese saus. Maar daar heb je helemaal geen zakje voor nodig.
Nee.
In dat zakje zit alleen maar heel veel zout. Ja,
dus wederom een oproep om gewoon zoveel mogelijk zelf te maken. Zo weinig mogelijk pepers.
En dat hoeft dus echt niet moeilijk te zijn. Dat is gewoon wat ik
dat
bedoel.
Is dat mooie van het boek. Homemade Basics.
Ja,
je kan het echt, iedereen kan het zelf maken. Ja.
Iedereen
en
kan maken.
Hele mooie foto's van je man over schuren. En die is nu ook aan het koken. Dus je kookt niet altijd zelf. Dat is ook wel leuk om te horen.
Nee.
Of je kookt bijna nooit zelf.
Dat is niet waar.
Ik dacht een scoop.
Nee, ik kook heel veel zelfs. Sterker nog, overvraagt altijd, moeten we iets eten of mag ik ook vanavond koken? Want heel vaak testen we natuurlijk dingen thuis.
Ja.
En dan moeten we dat eten, want ik vind dat zonde om dat overdag te maken. Maar vanavond kookt hij, hij is een grote Japanse chef. Dus ik eet vanavond rauwe vis. Ik zat namelijk net, jij las voor, vis moet warm. Maar nou eet ik het dus koud. Dus wat raad je me aan?
Nou ja, wat hier dan staat is dat je dus moet compenseren. Dus de vis staat van nat en koud. Maar volgens mij wordt hij niet rauw gegeten, hoor. Zeker niet in de 16e eeuw.
Nee, dat zal.
Maar dus een warme, droge saus met gember is dan de tegenhanger die je eigenlijk moet serveren.
Ja. Snap ik wel. Maar ik eet het koud met gember. Want dat doen Japanners in de Japanse keuken. Doe je dat ook heel erg. Dan eet je juist gember heel dun gesneden en dan ingelegd in een beetje zuur.
Ja.
Met zout.
Oh. Nou, het klinkt toch heel erg lekker. We wilden een kookboek weggeven aan de podcastluisteraars.
Dat kan.
Wat heb jij een vraag?
Een prijsvraag.
Bijvoorbeeld,
wat staat op pagina 45?
Nee, dat is heel gemeen. Want
nee, maar dat is over het boek niet meer te kopen.
Nee. Oh, dan moeten we een goede... Oh nee, maar je hebt mij niet laten voorbereiden.
Nee, we zetten
je even in de wacht.
Even iets met een zoutloze mening misschien.
Ja, precies. Ja. Nou,
een zouten mening.
Maar wat we wel aan jou hebben graag van, want we hebben natuurlijk zelf...
Gepeperde mening.
Ja, we drinken zelf altijd...
Peper de benen, ja.
We drinken zelf altijd wijn tijdens de podcast. Dus de vraag aan jou was, wat vind jij een lekkere wijn?
Nou, het grappige is... Dat klinkt een beetje heigerig, maar dat meen ik echt. Dit is een Pinot Noir. Dat is wel mijn favoriet.
Oh, ja. Kijk aan.
Ik ben daar wel dol op. Ik ben ik was thuis een Morgon aan het drinken. Dat is mijn andere favoriet.
Oh, dat is een Gamay.
Gamay. Ik zeg altijd Gamay.
Ik meen, maar het is voor mij Gamay.
Maar het is waarschijnlijk Gamay.
Hele mooie Beaujolais. Ja.
Ja, een Beaujolais.
Nou, dat is hartstikke leuk. Ik ben de laatste geweest. Prachtig gebied. Maar dat is weer iets voor de volgende uitzending.
Ja, oké.
Maar we doen de prijsvraag gewoon even aan het eind van de uitzending.
Ja, en dan weet ik al wat we gaan vragen.
Ik ook.
Als je goed heeft geluisterd.
En dan komt de buurman bij mij langs en dan signeer ik een persoon.
Ja, precies. Ja. En dat is dus belangrijk om voor de luisteraars. Je kan hem winnen en ik krijg een persoonlijk gesigneerd exemplaar van het laatste kookboek. Dus heel goed luisteren wat er is gezegd. Dat is heel belangrijk. En deze Pinot Noir, dat is trouwens wel aardig van deze Pinot Noir. Dat kunnen we dan misschien toch, nu je er toch bent, even zeggen. Dit komt uit van de... Wat is dat? Estrazi?
Estrazi, ja, het is Hongaars. En het is wel grappig, want de Pinot Noir is eigenlijk een speetburgonder, hè?
Ja, nou, dus waar... ook een speetburgonder. Ja.
Dat weet ik nooit zelfde...
Dus... Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb hier dus een prachtig boek, hè. Dat is de Wine Grapes. Dat is van Janice Robinson. Daar moet ik even opzoeken waar de Pinot Noir vandaan komt.
Het ligt een beetje natuurlijk aan waar je hem plant.
Precies.
Want de speetburgonder zit meer... Oostenrijk waard,
ja, Duits. Maar het is dus even de vraag waar die vandaan komt. Het kan zijn dat hij uit Frankrijk komt en naar Duitsland is gegaan of andersom. Ik denk dat hij toch uit Frankrijk komt. Maar dat staat hier in dit boek beschreven. Dus ik zal het even opzoeken.
Toch weer even een vinoloog bellen straks.
Ja, misschien wel. Grappig, want mag ik even interrumperen?
Ja,
de luisteraar ziet dat niet, maar Dopje heeft een heel Oostenrijks
poging. Ja, dat is de grap dus. Want het is een Oostenrijkse naam, of een Hongaarse naam, maar het gebied, het landgoed ligt in Oostenrijk.
Ja.
Aha, dus let wel op.
Ja, precies. Dus dit is de Esther. We drinken nu de Esther. En dat is de Pinot Noir. En dat is dus een Hongaarse huis.
Ja, het is eigenlijk een adellijke familie. Een Hongaarse adellijke familie geweest.
Maar het ligt nu in Oostenrijk.
Ja.
En er kwam altijd een componist kwam daar. Dat was Haydn. Die kwam daar graag bij die familie. Dat was volgens mij ook een hele culturele familie. En die liet zich dan uitbetalen in wijn. En onder andere waarschijnlijk deze wijn.
Ik ga ons ook hoor. Ja. Deze podcast.
Ja, nee, daarom.
Grapje.
Dat was wel geestig. Want we geven altijd een flessen wijnen weg. Dus het is niet ongebruikelijk om het te doen. Want laatst waren twee Chardonnay-liefhebbers. Dus dan hebben we een heerlijke Chardonnay weggegeven uit de Bourgogne. Je krijgt een fles Pinot Noir.
Nee,
joh,
gekkie,
uit Estrasi. Ja, nee, dat waarom niet. Dat is toch heerlijk. En ze hebben de zaak gekocht. Dus ja.
Met mate.
Met mate. Nee, maar dit is een hele leuke wijn. Ik kan ook nog een beetje liggen. Ik heb hem nog van vorig jaar, 2016, heb ik hem ook. Ook erg lekker.
Oh.
Erg lekker. Beetje aards, maar wel lekker, toch? Maar dat is misschien een mooie brug om wat van de wijn naar de klassieke muziek te gaan. Gaan we zo eens even over naar de volgende gast die we volgens mij alweer klaar hebben staan. Die staat weer te trappelen om binnen te komen. Dat is een soort Sinterklaas ding.
Wie staat daar? Chopin?
Nee, niet Chopin. We gaan hebben met een... We hebben een bijzondere gast. Die gaat ons... dat is een patholoog en die weet alles over componisten die waaraan ze overleden zijn, toch? Begrijp ik
liever? De doodsoorzaken van componisten.
Ja, dat is zijn hobby. Yvette, dank je wel in ieder geval voor je komst tot nu toe. En we gaan dus straks de prijsvraag doen, dus blijf luisteren. En in de tussentijd gaan wij even contact zoeken met onze gast. En in de tussentijd een muziekje.
Volg ons. Het Dokter in Podcast. Of Het Buffert Volgt. Of Het S van Wissen. Meer informatie ook op onze website www.dokterinpodcast.nl. Is er een dokter in de podcast?
We hebben nu de Estrazi-wijn. Dat is de Haydn, die kwam daar dus. Die liet zich uitbetalen in de wijn. Dus alleen de vraag is, waar is Haydn aan overleden? Maar jij kent iemand die alles weet over doodsoorzaken van componisten.
Ja, klopt.
Ja. Oh ja.
Ja.
Zullen we die gaan we bellen?
Ja, dat lijkt me leuk. Ja.
Ik pak even de telefoon op. Dat is leuk. Dat is weer het item telefoon voor Vocht. Beetje plakkerig, maar altijd leuk.
De telefoon voor Vocht.
Wie gaan we bellen?
Ja, we gaan Joris Roelofs bellen. Hij is patholoog in het Amsterdamse UMC.
We hebben nou een telefoon, denk ik.
Hallo?
Ja, hallo. Ja.
Met Joris, ja.
Ja, goeiedag. Nou.
Joris. Joris Roelofs, patholoog in het Amsterdamse. Hey. Wat ben je aan het doen eigenlijk nu?
Ik inloop in een supermarkt, Liefert. In de Albert Heijn, om precies te zijn.
Oh, wat goed. Ga je eten koken?
Ik ga eten koken. Ik loop nu in het rijtje bij de wijn, weet je wel. Het wijnschap.
Ah.
Ik heb wat ingeslagen om zo te gaan koken, inderdaad.
Zitten daar pakjes bij? We hebben namelijk net Yvette van Boven als kok hier in ons, een kookboekschrijver in onze uitzending gehad. En die zei, je mag niet kant en klaar koken. Dat is heel slecht.
Ja, dat klopt. Nee, doe ik ook niet. Nee, ik heb een blik tomaten uit Italië heb ik wel. Maar dat mag wel.
Dat mag wel, ja. Dat mag wel. Het ging me met name om geprepareerd voedsel waarvan alles in zit, met name zout.
Suiker.
Ja, ja, dankjewel. Maar de grote vraag is, wat we zijn nu een wijn aan het drinken waar Haydn ook dol op was en waar Haydn zich ook in liet uitbetalen in deze wijn, in deze, misschien wel deze Pinot Noir. Waaraan is Haydn overleden? Weet je dat?
Ik moet zeggen dat je daar een klein beetje mee overvalt. Volgens mij is dat niet helemaal bekend. Hij is wel vrij oud geworden, zeker voor die tijd. Ik geloof dat zijn lever het niet heel goed deed op een gegeven moment.
Dat zou ook nog kunnen. Ouderdom.
Dat zou best kunnen, ja.
Of ouderdom, dat kan ook, toch?
Kan ook, ja. Of een combinatie, hè, natuurlijk.
Ja, dat kan ook nog.
Maar Joris, we hebben je natuurlijk niet helemaal zomaar, want je bent patholoog natuurlijk, maar jij weet echt veel van doodsoorzaken over componisten, hè?
Nou, ik heb daar een tijdje studie van gemaakt. Dat is wel lang geleden, maar daar was ernstig in verdiept, ja.
Waarom?
Nou, waarom niet? Ik ben amateur muzikant, dus dat leek mij op een gegeven moment interessant om dat te doen. In die zin een beetje uit de hand gelopen hobby.
En ik heb zelf uit mijn boekenkast heb ik een boek getrokken. Dat is van Everdingen en Meulenberg. Dan zien we voor de reactie De Lode Last. Beroemdheden en hun ziektes. En een van de er zijn een aantal componisten ook in. En een van de componisten is Mahler.
Gustav Mahler.
1860-1911. Waarin is die overleden?
Mahler, ja, dat is een tragisch verhaal. Mahler is overleden aan een endocarditis.
Ah, dat staat ook in het boek. Het klopt.
Wat een toestand. Ja. Dat gelach doet me een beetje aan RTL Boulevard denken.
Deze feedback hebben we
vaker gehad. Sorry, we zullen niet te veel lachen. Maar vertel, Mahler overleden aan een endocarditis.
Ja, en dat is natuurlijk in het pre-antibiotica tijdperk. Oh, ja. Dat is dat weten jullie natuurlijk ook. En die man had er wel heel veel last van. Zoveel dat hij daar aan overleden is.
Ja.
Dat doen allerlei verhalen de ronde ook over zijn laatste dagen. Dat hij koortsend op bed lag en visioenen en hallucinaties kreeg. Hij was niet best aan toe.
Nee.
Het is tijdens een gigantische onweersbui uiteindelijk het leven heeft gelaten.
Oh, nou. Ja. En een andere die hier in dit boekje staat is Niccolo Paganini. En dat was altijd de vraag of hij Marfan had of niet. Omdat hij had een hele moeilijke greep op die viool kon die doen, begreep ik toch?
Ja, Niccolo Paganini, de meester violist. Onspeelbare composities.
Ja.
Van slechts voor enkele weggelegd. Nou, Marfan is lastig te bewijzen in die zin. We hebben ook geen foto's van de beste man. Want je moet me even helpen wanneer hij ook alweer precies leefde. Maar ook vooral voor de uitvinding van de fotografie.
Dat klopt, ja. Even kijken hoor.
18e eeuw. Het is een 18e eeuw,
1782 tot 1840.
Ja, ja, precies.
Er staat er wel in het boek een rechterhand uit 1929. Er staat aan mij, laat zien dat de duim en vingers niet ongewoon lang waren.
Ja, klopt. Daar wilde ik net naartoe, inderdaad. Ik weet, die hand heb ik ook wel eens gezien in het museum.
Mm-hmm.
En dat is niet een Marfan-achtige hand. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Rachmaninoff. Daarvan weten we dat hij Marfan had. Maar er wordt wel gespeculeerd dat Paganini wellicht Ehlers-Danlos gehad zou hebben.
Oh, ja.
En dat je niet per se verlengde of niet per se opvallend lange vingers of extremiteiten. Maar wel uiteraard, zoals je weet, lakse gewrichten. Dus dat bevordert ook de
rijkwijd en de vingervlugheid.
Rijkwijd, de vingervlugheid. Wat zeg je? Vind netjes, Lievert?
Ja, zo is Lievert.
Ik heb wel eens slechte gesprekken gehad in Albert Heijn.
Gelukkig.
Oh, mooi.
Nou, ik had nog een paar componisten waarvan ik dacht, misschien weet jij waar die aan overleden zijn. Hou je vast. Ik dacht van Francis Poulenc, Messiaen en Khatchaturian.
Khatchaturian. Ik kan me voorstellen dat Khatchaturian misschien om het leven is gekomen door een van de sabels. Nee, dat weet ik zo eerlijk gezegd niet.
Nee, dat is een beetje flauw.
Ja, je zet me een klein beetje voor het blok.
Zeker.
Maar wat ik zelf altijd misschien nog wel het meest tragische vind, is hoe Jean-Baptiste Lully om het leven gekomen is.
Oh, vertel.
Dat was de hofcomponist van Lodewijk de XIV. Enorm, echt een grootheid in die tijd. En zeer invloedrijk in het muziekleven van de 17e eeuw. En die man die stond op een gegeven moment voor zijn orkest de maat te slaan. En dat deed ze toen met een soort hele lange, zware stok, waarmee ze de maat op de grond stampte, zeg maar. Dus gewoon met een stok op de grond bonken en daarmee werd de tempo aangegeven. Dat was toen normaal. Ja. Die stok is op een gegeven moment doorontwikkeld tot het dirigentenstokje wat wij nu kennen. Tijdens een concert verloor hij even zijn evenwicht en ramde die stok met een enorm gewicht en enorme snelheid op zijn eigen voet.
Oh nee.
En er is een wondje ontstaan en dat is gaan ontsteken. En die man is gewoon met gangreen hartstikke septisch geworden en daaraan gesneefd. Ik vind dat buitengewoon een treurig verhaal, toch?
Ja, ja. Poetverdorie.
Ja, je bent er stil van, ik hoor het.
Ja, we zijn er even stil van.
Lully was dat.
Ja, lullig eigenlijk dus ook vooral.
Ja, lullig ook wel.
Komt daar het begrip lullig vandaan? Zou dat kunnen?
Ik weet het niet. Loof moeten vragen, maar ik denk dat het best wel eens zo kan zijn, ja.
Nou, we hebben hier het blad Onze Taal liggen, dus misschien moeten we daar nog eens een keer naar vragen, of dat daarvan komt. En nog meer componisten waarvan je zegt, van dat is ook een heel bijzonder verhaal waaraan die overleden is?
Bij Schumann is vind ik altijd wel aanspreekbaar. Oh ja, jij wilt Tchaikovsky roepen, sorry, ik onderbreek je.
Tchaikovsky, ja, nee, maar goed, nou ja, het is wel grappig, de meeste van die, dat schiet me nu eigenlijk pas te binnen, maar de meeste van die oude componisten en de ziektes waaraan ze leden en overleden, eigenlijk een weerspiegeling van wat je in die tijd überhaupt zag. Ja. En dat zijn dus veelal infectieziekten. En zo kwam ik inderdaad op Tchaikovsky, die eigenlijk aan de cholera overleden is. Ja, dat
niet aan de gifbeker, wat
ja, nee. Ja, nee, dat is zeker zo. Nee, het is echt geobjectiveerd dat hij aan cholera overleden is. Cholera was toen endemisch in de grote delen van de wereld, nou ook in Rusland. En vaak wist men wel welke waterbronnen vergiftigd waren daarmee en welke niet. En het verhaal gaat dan ook dat hij met opzet gedronken heeft van een bron waarvan iedereen wist, inclusief hijzelf, dat je er gewoon doodziek van werd. Dus het was eigenlijk, kun je zeggen, zelfmoord door cholera. Suicide by cholera.
Nou, wat een tragiek,
hè, zo.
Ja. Ja. Het was een hele gezellige uitzending en nu zitten we toch weer een beetje in de...
Ja, maar dan moet je natuurlijk niet de patoloog bellen.
Nee. Nee. Dus de vraag is altijd, vertelt hij wel de waarheid of de patoloog?
Ja.
Ja. Ja. Nou, we naderen nu weer het RTL 4 boulevard niveau. Heb je nog een componist die je wil weten, Liffert?
Nou ja, Schumann, die heeft zich toch in de Rijn gestort, toch? Was dat niet syfilis?
Ja, nee, dat klopt. Ja, die man... Nou, hij was niet de enige componist met syfilis, denk ik. Maar dat had hij wel degelijk. En in zijn geval is dat in een soort neurosyfilis ontaard. Waar hij om te beginnen heel erg depressief van werd. Maar ook af en toe wanen had. En die is inderdaad in een vlaag van waanzin in de Rijn gesprongen. Ah, ja. Ik weet even niet of hij nou ook verdronken is. Maar dat zoeken nog even op.
Ja. Hey, en nog één laatste vraag. Hè, want jij bent natuurlijk niet alleen patholoog, maar ook nefropatholoog. Ik ben dan nefroloog. En zijn er nou ook componisten die een nierziekte hadden en dat ze daar misschien overleden zijn?
Ja, ongetwijfeld. Misschien het meest aansprekende voorbeeld, maar ook het lastige qua achteraf diagnostiek, zeg maar, is Mozart. Waarvan we weten dat hij in elk geval hematurie had. Oh. Dat is geobjectiveerd. En ook andere kenmerken van een glomerulonefritis. Maar goed, daar houdt dan zeg maar de diagnostische mogelijkheden van de 18e eeuw houden daar wel op.
Hadden ze maar een nierbiopsie moeten afnemen?
Ja. Dat hadden ze natuurlijk gewoon moeten doen. Ja,
ja, dat precies. Dat hebben ze niet gedaan. He, wat jammer nou. Nou, we zullen niet langer ophouden met het winkelen.
Nee, want...
Nee, het eten moet natuurlijk ook weer op tafel straks.
Ja, nou, die tomaten in blik, die blijven wel goed in. Maar ik ga dat weer even verder. Dat is goed.
Hey, hartelijk dank voor deze interessante verhalen. Hou je van wijn? Ja, want je zit bij de wijnsectie, dus dat zal wel. Hou je ook van Pinot Noir?
Pinot Noir, ja hoor. Oh. Dat is,
er komt ook een heerlijke Estrasie Pinot Noir uit 2017 jouw kant op. Dan kan je misschien Mozart gaan luisteren.
Haydn.
Haydn. Sorry.
Haydn, ja.
Ja, maar Mozart gaat meer over de nieren. Dat is toch daar word je warm van.
Het wijngoed is waar Haydn...
Je kan luisteren naar Mozart of Haydn. Of misschien allebei, want het is een hele fles. Dus misschien dat ook wel...
Mozart beschouwde Haydn ook een beetje als zijn geestelijk vader, toch? En ze zeggen ook wel...
Ja, absoluut. Ja.
Als strijker zul je beamen dat Mozart pas echt een beetje fatsoenlijke kwartetten kon schrijven toen hij Haydn had ontmoet.
Dietje, het gaat nu wel... Ja.
Wist je overigens wat de favoriete wijn van Beethoven was?
Nee. Maar dat willen we wel weten.
Dat wil je wel weten. Het was Tokajer wijn uit Hongarije.
Oh, ook lekker.
Een Tokaj druif.
Nou, kijk eens aan.
En die doet het erg goed bij in combinatie met een beetje foie gras, is mij opgevallen.
Dat klopt, ja. Mooie zoete wijn. Ja, nee, dat is prachtig, prachtige zoete wijn.
Je krijgt er geen gehoorproblemen van.
Vast niet. Nee, nou, voordat we nu weer te ver afzakken naar alle medische details. Ja. Hartelijk dank voor jouw informatie.
Ja, superleuk. En, dankjewel.
We wensen jou een smakelijke maaltijd straks en een fijne avond. Dankjewel.
Succes nog. Hi.
Dankjewel, doei.
Dag.
Nou, dat was een interessant gesprek.
Ja, over enorm informatief.
Ja, vorige week de vorige uitzending de prijsvraag. Hè. Waar komt de Carignan druif oorspronkelijk vandaan? Ik heb hier in het grote boek Wine Grapes, A Complete Guide to 1368 wijnvariëteiten van Dennis Robinson. En in dat grote boek staat, het heet de druif niet Carignan, maar Mazuelo. Het is northeast of Spain komt het vandaan. Dus het antwoord is Spanje. En als je nog een goed antwoord had, dan kon je ook nog zeggen Mazuelo. En we hebben een winnaar.
Ja, dan een winnaar, hè? Ja, toch wel onverwachts. Helemaal uit Engeland.
Uit Engeland, oké. Okay. Kijk, er worden we zelfs naar de podcast geluisterd. Dan ga ik dat nu even bellen. Ja, je hoort het al gewoon. Je zit gewoon in het buitenland. Nou, ik hoop dat we een... Ik heb het adres.
The person you're calling is on another line. Just leave your message after the tone. Ah. And when you're done, press hash or just hang up.
Nou, ja, we willen even weten blijkbaar een andere lijn. Ja, nee, lukt het niet.
Nou, weet je, maar het is, we bellen hem zo. Hij is connected on another line. Dan kunnen we misschien in de tussentijd de prijsvraag voor het kookboek van Yvette van Boven. En iedereen zit nu te wachten op welke druif vindt zij heel erg lekker. Maar de vraag is, waar kookt Yvette van Boven? Kookt zij boven, op de begane grond of beneden? En je kan je goede antwoord weer insturen. En dan floten wij dat gesigneerde kookboek. En je kan
voor de prijswinnaar, hè?
Ja, voor de prijswinnaar.
Met het goede antwoord.
Dus mocht jij het antwoord weten, stuur dan het antwoord naar www.dokterinpodcast.nl. Daar kan je het antwoordformulier gebruiken. Maar je kan ook sturen info@dokterinpodcast.nl. Ik kan het zelf sturen en dokterindepodcast.nl. Dus als je het antwoord weet, waar kookt Yvette van Boven? Is dat boven op de begane grond of beneden? Stuur het in en je kan winnen dat prachtige kookboek gesigneerd. En wel. Nou, dat was het weer, Lievert.
Ja.
Het zit er weer op. We gaan zo nog even bellen
met
de prijswinnaar. Maar ja.
Maar die is even niet bereikbaar.
Hartelijk dank voor het luisteren, luisteraars. Volg ons in je favoriete podcast-app, zoals Spotify. En heb je suggesties, opmerkingen of vragen? Geef het dan door via info@dokterinpodcast.nl of via Twitter. En dan kan je @dokterinpodcast of via @Lievert Vocht of @S van Wissen. Achtergrondinformatie met ook foto's van de boeken en de wijn kan je vinden op de website www.dokterinpodcast.nl. En vergeet niet, is er een dokter in de podcast te volgen en je te abonneren in je favoriete podcast-app. En als je genoten hebt van deze podcast, kan je deze podcast ook al beoordelen. En dat kan al met 5 sterren, mag met minder.
Hebben we al 5 sterren gekregen eigenlijk?
Nee, nog niet. Dus laten we daarmee beginnen. Begin maar met 5 sterren.
Begin met 5 sterren.
En als je ons waardeert, kunnen ook weer mensen ons vinden. Nou, het is mooi geweest.
Ja, het komt alweer leuk. De derde keer.
De derde keer alweer, de derde aflevering. Het is tijd om af te sluiten.
Ja. Ja, waar gaan we het de 4e keer over hebben eigenlijk?
Ja, dat weet ik niet. We hebben nog dingen staan. We kunnen het hebben over...
Zullen we vaccinatie nog weer een keertje doen?
Oh ja, dat zouden we doen. Ja, de COVID zat al op de to-do-list. Ja, misschien wil je het nog hebben over SGLT2-remmers. Heb je ooit
Ja,
maar dat is wel heel medisch weer.
Ja, maar ja, dat is ook wel... Het was een hype, hè? Ja,
dat is waar. Misschien kunnen we het hebben over wijn- en spijscombinaties... nu de kerst eraan komt. Nou ja, kortom, meer dan genoeg. Ik zeg tot de volgende keer.
Ja, ciao.
Ciao. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door... Savi Consulting.